Thijs op Zuid, geboren en getogen hier, vertellen de echte verhalen. Van de arbeiders tot de baron uit de haven. We zijn allemaal mensen, slechts verschillende smaken. Luisteren doet wonderen. Laat je inspireren en wij bewonderen de mensen van Zuid. Dit is de podcast van ons, maar voor jou, daarmee uit.
Aljer Bosma, vriend van Ronnie's op Zuid. Auteur, acteur, schrijver en verhalenverteller. Hij werkte jarenlang op Rotterdam-Zuid en heeft een duidelijk beeld van de Rotterdammers. Een beeld van slopen en bouwen. Zo heet het artikel dat hij ooit schreef en nu voor Ronnie's op Zuid aan ons voorleest. Slopen en bouwen. Het stuk begint in de oorlog en eindigt met een scherpe blik op grootse Rotterdamse bewegingen van vandaag de dag. Luister naar hoe Aljer Rotterdam ziet. Kunnen we van zijn waarnemingen leren? En wat een fijne stem heeft hij toch.
Elke gemeenschap, klein of groot, is een gemeenschap dankzij gedeelde eigenschappen en gewoonten. Dankzij een gedeelde geschiedenis. Wie de geschiedenis deelt met anderen, deelt herinneringen. Wat we ons persoonlijk niet kunnen heugen, is vastgelegd in kronieken. We leren op school en van ouderen wat bij ons hoort, wat ons tot gemeenschap maakt. De gemeenschap bevestigt haar identiteit door het gedeelde verhaal steeds weer opnieuw aan elkaar te vertellen. Als een steen die door vele handen gaat en al maar gladder wordt. In dat verhaal komen episodes voor waarin de gemeenschap veranderde of op de proef werd gesteld. Vooral een oorlog is een tere plek, een oud litteken in de huid. Als we die plek aanraken, herdenken we. We denken er opnieuw aan. Te weten dat de ander dat ook doet, schept verbondenheid. Dat maakt een familie, een vereniging, een stad, een religie tot een gemeenschap. Uit een verre echo van elke Noordervliet. Ach, de oorlog. Mijn opa, stroopwafelbakker in Gouda, werd tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog opgepakt door de Duitsers vanwege het verbergen van Joodse onderduikers en wapens voor het verzet. Verraden. Hij werd gevangen gezet in Scheveningen, Hotel Oranje. In april 1945 werd er in Rotterdam een politieofficier geliquideerd door het verzet en als represaillemaatregel werden er 20 mensen, waaronder een aantal gevangenen uit het Oranje Hotel in Scheveningen, in Rotterdam op de Hoflaan gefusilleerd. Waaronder mijn opa, een maand voor de bevrijding. De lijken moesten als afschrikwekkend voorbeeld enige dagen op straat blijven liggen. Ach ja. Iedere 14 mei herdenkt Rotterdam de dag van het bombardement. Slechts een kwartier vielen de bommen, 800 doden, 80.000 daklozen, een weggevaagd centrum, stad zonder hart, brandgrens, leegte. Geen grootse beeldhouwwerken behalve dan Jan Gats, maar juist de onnadrukkelijkheid en de permanente aanwezigheid van die leegte, voelbaar, dichtbij. Waaiende winden over het kale Weena. 70 jaar later waaien de winden nog steeds over het Weena, maar nu veroorzaakt door de hoge gebouwen van Unilever en Nationale Nederlanden, de naar de wolken graaiende, zwartspiegelende doodskisten van Abonnema. Een centraal station, prachtig, prachtig. Maar kort geleden was ook dat nog een enorme bouwput, zoals je eigenlijk overal in de stad tegenkomt. Alles is in ontwikkeling. Overal het geluid van heipalen die de grond in worden geramd. Slopen en bouwen. Het handelsmerk van Rotterdam. Hier bonkt het hart van Rotterdam. Op de Westersingel, de Hoogstraat, de Roggense Straat, het Nieuwe Hoboken. Is Rotterdam dan nooit af? Hoe zou Rotterdam eruit hebben gezien zonder bombardement? Zou het zoveel anders zijn dan nu? Wouter van Stiphout, hoogleraar ontwerp en politiek, gelooft van niet. Hij vertelt het verhaal van Middelburg over een stad die een paar dagen na Rotterdam volledig verwoest werd en er zelf voor gekozen heeft om de stad steentje voor steentje weer op te bouwen. Rotterdam deed het anders. De keuze van Rotterdam om na de oorlog de honderden gebouwen die nog herstelbaar in de stad stonden volledig af te breken, tot en met het uit de grond trekken van de funderingsbalken, tot en met het in één pennenstreek volledig onteigenen van de hele binnenstad, zodat er werkelijk een volledig leeg speelveld was ontstaan, was een politieke keuze vanuit Rotterdammers zelf. Voor een aantal mensen was het bombardement het beste wat hun kon overkomen, volgens Van Stiphout. Als je kijkt naar de bouw- en de sloopprogramma's die al in de jaren 20 en 30 aan de gang waren, gigantische volkswijken afgebroken om de bouw van het stadhuis, de beurs en het postkantoor mogelijk te maken. Rotterdam heeft altijd, ook voor het bombardement, het mes keihard in zijn eigen vlees gezet. De stadsvernieuwing heeft afgemaakt wat de Duitsers hebben nagelaten. Beetje cynisch, maar het klopt wel. In een duizelingwekkend tempo werd de slopershamer gehanteerd, waardoor de stad niet meer te lezen valt. Geen rust, geen tijd. Met iets meer tijd om na te denken over aansluiting bij al gerealiseerde projecten, zou je stap voor stap de ontwikkeling van de Rotterdamse gemeenschap waarschijnlijk wel kunnen lezen. Ook de geschiedenis van een veranderende gemeenschap. Als alles tegelijk nieuw is, is alles tegelijk oud. Wouter van Stiphout gooit daar nog een schepje bovenop. Hij zegt dat Rotterdam nooit is opgehouden met overnieuw beginnen. De stad heeft een echte wederopbouwmentaliteit. Slopen en bouwen. Zichzelf constant vernieuwen. Nooit in rust. Nu zelfs bouwend op het water. Straks 14.000 drijvende woningen in stadshavens. De bedrijven naar de Tweede Maasvlakte, herbestemming maar liefst het slopen van oude havenbedrijven. Drijvende voetbalvelden moeten er komen en werkeilanden, boodschappen doen, recreëren en werken op het water. Rotterdam is geen openluchtmuseum zoals zoveel andere Nederlandse steden. Geen stijgers rond de trapgevel als er weer een meeuw op heeft gepoept. Geen backpackers, maar dagjestoeristen die afkomen op de haven, de kunsthal, Boymans of een van de vele grote gratis evenementen. Weliswaar geen gay parade, ondenkbaar, maar wel architectonische hoogstandjes die de moeite van een bezoek waard zijn. Die kist van Kwist, de Rotterdam van Koolhaas, de Zwaan, de Willemsbrug, New Orleans, de hoogste woontorens van Nederland. En wat te denken van die fietstunnel onder de Maas, misschien wel het indrukwekkendste monument van Rotterdam. De stad waarin schoonheid afgewisseld wordt met de deprimerende grijze grauwheid in naoorlogse wijken. Gelukkig weet je dat ook die weer worden gesloopt. Een kwestie van tijd. En dan wordt het in die wijken ook weer mooi, om vervolgens waarschijnlijk weer te worden gesloopt. Maar het wordt wel steeds mooier. Maar of het socialer wordt? En dan die rivier. De enige constante in Rotterdam. Geen stad in Nederland ligt zo fraai rond de rivier gedrapeerd als Rotterdam. De Maas, de rivier die Noord en Zuid verbindt, fysiek, maar niet emotioneel. Rotterdam-Zuid, ondanks die prachtige bruggen, de Kop van Zuid, de trams en de metro, nog steeds het lelijke eendje van Rotterdam. Goedkope koopwoningen en sociale huur, grote afstand tussen wonen en werk. De bedrijven zitten aan de overkant of op de Maasvlakte. Misschien het ergste hiervan is dat er thuis niet over werk wordt gesproken. Geen identificatie, geen positieve rolmodellen. 65% van mensen zijn van niet-Nederlandse afkomst. Het grootste aantal voortijdige schoolverlaters met maar erg weinig kans op een betaalde baan. Geen succesverhalen binnen het reguliere werk, wel een grote kans op een carrière in het criminele circuit. Inhaken, aanhaken, afhaken. Krijgen ze geen kans, dan hebben ze geen kans. Een veelgebruikte slogan van de inmiddels ook gesloopte Rotterdamse onderwijsicoon Piet Boekhout, doelend op de grote groep ontspoorde jongeren. Ontspoord of wordt hun het spoor ontzegd? Goed bedoelende initiatieven werden genomen om te zorgen dat ook deze gasten toekomstperspectief konden ontwikkelen. Solo, café Solo, het restaurant Het Gemaal, leerwerkplaatsen voor jongeren met de laagste opleidingsniveau van het mbo. Voorbeeld Back to Your Future, daar heb ik zelf nog aan gewerkt. Ook zo'n vernieuwend onderwijsconcept dat langzamerhand een vernauwend onderwijsconcept werd. Op basis van game-based learning. Drie voorbeelden van projecten die vol elan en trompetgestal zijn gestart. en na een paar jaar na de subsidiebeëindiging weer zijn gestopt. Nu weer de wijkscholen, ook weer gestopt. Speciaal bedoeld voor overbelaste jongeren die door een stapeling van problemen nauwelijks ruimte hebben in hun hoofd voor school. Kleinschalig en dicht bij de plek waar de jongeren zitten. Weer een goed bedoeld aanbod dat een schone dood zal sterven? Of zal dit werkelijk een antwoord kunnen bieden aan het participatievraagstuk waar Rotterdam mee worstelt? En inwortelt, wellicht. Hoe ontwortel je aan je worsteling? Tja, participatie. Rotterdam wil graag de participatiegraad verhogen. Letterlijke betekenis van participatie. Iemand deelgenoot maken, laten delen in. Maar waarin en hoe dan? Zorgen dat iedereen meedoet. Meedoen en erbij blijven. De titel van het meerjarennota WMO, bedacht door de bovenbazen. De bestuurlijke elite die zich oprecht bekommert over de onderkant. Maar zit die onderkant er nou werkelijk op te wachten? Door de hele stad georganiseerd aanbod voor de least, last, lost en leeds, zoals Gandhi de armen noemde. Verkaveling van subsidiestromen, een volle interventieagenda. Probleem, cumulatie, gebiedenbeleid. 4 keer de woordwaarde. Sociale vernieuwing, krachtwijken, vogelaarwijken. Maar een teringleier blijft een teringleier, ook al noem je zijn kwaal tuberculose, TBC of TB. Er valt veel geld te verdienen in de ellende. De markt van welzijn en gelul. Een typfout, maar te leuk om weg te laten. Pilotgroepen en IWAP's, integrale wijkaanpakken om achterstanden weg te werken en gebieden te ontwikkelen. Vaker permanent geschreven. Maar sluiten die projecten aan bij de vragen uit de wijk? Of sluiten ze meer aan op de beleidsagenda die gaat over gebiedsontwikkeling? Stenen in plaats van vlees. Zou je ook anders kunnen kijken naar de stad? Zou je de stad ook kunnen beschouwen als een enorm opleidingsinstituut? Een grote huiskamer waar gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het menselijk potentieel? Waar aansluiting wordt gezocht en gevonden met ambities en basale verlangens van de mensen die hier wonen? Vraagtekens. Als je een schip wil bouwen, beveel de mensen dan niet om hout te verzamelen. Verdeel het werk niet voor hen. Geef geen orders. Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke uitgestrektheid van de zee. Oh, dat prachtige boekje. De kleine prins van Saint-Exupéry. De haven. De zee, de havens, de havenarbeider. Al die tastbare bedrijvigheid, die grote terreinen aan het water. De trots van de mensen die er werkten. Het gekanker, het klassebewustzijn. Die arbeideristische cultuur, de erfenissen van de havenbronnen. Prachtig. Rotterdam werkt. Niemand kon de grens tussen blauwe en witte boorden definiëren, maar iedereen in de haven voelt het feilloos aan. Rotterdam, niet lullen, knallen, werkstad. Ooit een PvdA-bolwerk, eens de grootste haven ter wereld, maar inmiddels ruim voorbijgestreefd door Singapore en Shanghai. Doorvoerhaven, het komt binnen en het vertrekt weer. Continue tijdelijkheid, constant in beweging, nachttreinen naar het achterland, duizenden kilometers oliepijpleiding. Nog steeds is de haven het economische kloppende hart van Nederland, misschien wel van Europa. Hier wordt het geld verdiend. In Den Haag wordt het verdeeld en in Amsterdam wordt het uitgegeven. 600 miljoen euro voor de Amsterdamse haven, waar sinds 1314 geen schip meer is gebouwd. Die tijd lijkt even voorbij. Recessie. Raakt Rotterdam hard vanwege het relatief grote belang voor de stad van transport, haven, binnenvaart en gelieerde bedrijven. Rotterdam bezit een grote gevoeligheid voor die mondiale economie. Maar er gloort weer hoop. En met de hoop de verwachting dat het wel weer goed komt. Beter zelfs dan die andere 3 grote steden. De haven als krachtige leeromgeving. Onderwijs in de haven en de haven in het onderwijs. De vele scheepswerven zoals RDM, nu innovatiecampus, waar samenwerking werd gezocht en gevonden tussen innovatieve bedrijven en het onderwijs. Rotterdam Climate Initiative, de Clean Tech Delta, de Mid Tech Delta, oude en nieuwe iconen. Rotterdam, de stad waar de SS Rotterdam weer na tientallen jaren terugkwam op de Kaap. Het schip dat Katendrecht weer op de kaart zet. Waar volwassen mannen jankend op de kade stonden om te zien hoe de Rotterdam weer terugkeerde naar huis. waarop kansarme jongeren uit de wijk kansen kregen om een diploma te halen. Goed, het hebt dan wel een lieve duit gekost, maar dan heb je ook wat. Het getuigt in ieder geval van lef om zo'n schip naar Rotterdam te halen. Toen wij uit Rotterdam vertrokken, met de Edam, die oude schuit. Ah, de grote bedrijven die vertrekken uit Rotterdam. De schepen zijn al vertrokken, naar de tweede en de derde Maasvlakte, naar ver over zee. Hoeveel Rotterdams werken er nu en straks nog in de haven? Rotterdam, sterke door strijd, stad zonder politieke omgangsvormen, rauw, bot, die niet dankzij, maar ondanks het politieke gekonkel functioneert. Sterke door strijd, erop of eronder, de rugrechten niet buigen, altijd op zoek naar een tegenstander. Noord, Zuid, PvdA, Leefbaar, ik, jij, Ajax, Feyenoord. Deze maand spreekkoren van Feyenoord hooligans voor het stadhuis op de Koolsingel. Ik zal het maar niet herhalen. Ach ja, het komt nooit meer goed tussen die beide clubs, terwijl het voor de Rotterdammers zo mooi eens begon. Ajax verloor in seizoen 68-69, weet u nog? Die Europa Cup 1 finale van AC Milan 4-1. Een jaar later won Rotterdam de cup met de grote oren door goals van Drinus Israël en Overtjien Vol. Het Feyenoord van Theo de Tank, IJzeren Rinus de Kromme, Koentje Moulijn en Ernst Happel, Kangeloel, voetbal. Een jaar later werd de club op Zuid in de eerste ronde uitgeschakeld door UT Arad en moest het lijdzaam toezien hoe Ajax Europees kampioen werd. En nog een keer, en nog een keer. Met een kleine onderbreking leidt en klaagt het legioen nu al een jaar of 40, bijna 50. Wie of wat zouden Rotterdammers zijn zonder dat lijden, zonder dat geklaag en zonder de Kuip? Wellicht heb je de meeste kans om daar het Rotterdamse hart te vinden. Wie zijn die Rotterdammers eigenlijk? Toen Abu Taleb naar Rotterdam kwam, was hij verbijsterd toen hij tijdens een inwerkperiode zijn tweede inburgering gewezen werd op de stadsvisie van Rotterdam. Het ging alleen over gebouwen. Niets, maar dan ook helemaal niets in de beleidsvisie over de mensen die in deze stad wonen en haar bouwen. En weer slopen natuurlijk. In Rotterdam zijn ruim 600.000 stemmen te horen, verdeeld over 174 stammen. Op één na de meeste nationaliteiten ter wereld. Op één na, shit. Het is niet één gemeenschap, maar vele. Veel mensen in huurwoningen die bovendien soms gebouwd zijn op A-locaties, omdat ook arme mensen recht hebben op een mooi uitzicht. Het is een stad van werkers, Rotterdam. Ook de stad van langdurige werkloosheid, ondanks dat er relatief veel banen beschikbaar zijn. Per werkzame Rotterdammer zijn er 1,2 banen beschikbaar. Veel jong gepensioneerden die niet aan de bak komen vanwege het lage opleidingsniveau en de hoge eisen vanuit het bedrijfsleven. En het lijkt alleen maar erger te worden. Ondanks dat het aantal hoogopgeleiden de laatste jaren fors is toegenomen, blijft dat nog achter bij de andere grote steden. Jammer bovendien dat Rotterdam niet in staat lijkt deze talenten blijvend te binden aan de stad. Continue tijdelijkheid, ook daar. Rotterdam, stad van jonge mensen. Het is de enige stad in Nederland die niet vergrijst, maar juist verjongt. Pluriform, mondiaal, individuen en gemeenschappen die elkaar soms letterlijk niet verstaan. Die elkaar wel weer weten te vinden en soms niet in wijk, straat, stadion of kerk. Maar als de duivel al slaapt op een kussen tussen twee geloven, wat betekent zoiets dan voor een stad als Rotterdam? De witte senioren die weten het wel te vuren, het is waard. Ze schreeuwen alleen zo hard dat ze zelf niet horen wat ze zeggen. Ze willen terug naar die theemutscultuur met hun opgerolde geheugen. Eerste stadium van dementie, kopje thee om 4 uur, wijkagentje door de straat, veiligheid, het issue. Opvallend is dat de stad zich altijd weer weet af te zeiken door weer nieuwe indexen te bedenken op items als veiligheid of andere sociale vraagstukken. De tevredenheidsindex moet dit jaar omhoog van 6,8 naar 6,9,2. Waar hebben we het over? En wat kost dat allemaal? Rust, reinheid en regelmaat. Repressie begint ook met een R, maar daar kleven te veel waardeoordelen aan om het op te nemen in dit rijtje. Leefbaar Rotterdam, de partij van Eens Fortuin, is overigens wel de enige partij die in staat is gebleken een beeld neer te zetten van hoe het anders kan in deze stad. En ze heeft daar zeker ook succes mee gehad in de bestrijding van drugsoverlast en het decimeren van het aantal dak- en thuislozen. Vaak wel op basis van valse nostalgie. Toen was geluk heel gewoon. Gerard Cox, toch maar liever deelder, over de onmogelijkheid om Rotterdam in het beeld te vangen. Rotterdam is niet te filmen. De beelden wisselen te snel. Rotterdam heeft geen verleden en geen enkele trapgevel. Rotterdam is niet romantisch, heeft geen tijd voor flauwekul, is niet vatbaar voor suggesties, luistert niet naar slap gelul. Het is niet cameragevoelig, lijkt niet mooier dan het is. Het ligt vierkant hoog en hoekig, gekanteld in het tegenlicht. Rotterdam is geen illusie, door de camera gewekt. Rotterdam is niet te filmen, Rotterdam is veel te echt. Ach, Rotterdam, de uitdaging. Een stad in beweging. Rusteloos zijn weg zoekend. Tussen in- en uitademen zit vaak een moment van rust. Rotterdam gunt zich die tijd niet. Wij zijn Rotterdammers. Althans, we werken in Rotterdam. En hebben misschien daarom ook last van die tijd. Doorgaan. Doodgaan kan altijd nog. Verder gaan. Niet te veel oude zeikhoeren, maar poetsen. Daarbij soms onszelf voorbijlopend. We nemen weinig tijd om te reflecteren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van er lopen hier vier verhaallijnen samen in dit verhaaltje. Vier vragen werpen zich op. Slopen en bouwen. In Rotterdam lijkt stedelijke ontwikkeling meer over gebouwen dan over mensen te gaan. Stenen in plaats van vlees en bloed. En de dominante rol voor de woningcorporaties nog wel. Maar goed, daar zijn ook de bestuurders van gesloopt. Kunnen we die miljarden die in stenen worden gestoken niet beter aan onderwijs, sport, cultuur of aan ondernemerschap besteden? Tweede is de bestuurlijke elite en de hulpbehoevende onderkant. En daartussenin de markt van welzijn en gelul. En praten en beslissen over in plaats van praten en besluiten met. Aanbod in plaats van aandachtig aanwezig zijn. Bovenkant en onderkant. Twee oevers waartussen een prachtige rivier stroomt die verbindt, maar misschien nog wel veel meer scheidt. Geen dader zonder slachtoffer, geen slachtoffer zonder dader, houden beide partijen elkaar niet in een wurggreep en daarmee de bestaande situatie in stand. Derde, de haven en de rivier, het is een komen en gaan, laden lossen, spullen erin, spullen eruit, mensen erin, mensen eruit, studenten en kansarmen erin, gefortuneerde en afgestudeerde eruit. Is het vraagstuk van al die probleemwijken wel op te lossen zonder de instroom van probleemgevallen te stoppen? Of moeten we deze continue beweging accepteren en enthousiast blijven dweilen met de kraan open? 4. Sterker door strijd. Identiteit wordt ontleend door je af te zetten tegen anderen. Althans, in Rotterdam. Diversiteit scheidt en verbindt tegelijkertijd. De confrontaties tussen subculturen zijn creatief en destructief tegelijkertijd. De creatieve destructie van Schumpeter als maatschappelijk fenomeen. Kunnen we dat accepteren? Nou, dank jullie voor je aandacht. Het was een strijd, maar het is volbracht. En je kunt natuurlijk altijd een andere zender opzetten. Of mij vragen om een ander stuk te schrijven. Verscheuren we deze toch gewoon en maken we een nieuwe? Gewoon slopen en bouwen.